Ik wil een gedeelte uit de Bijbel lezen. Johannes 14, vers 26 tot 27 in de eerste plaats. Ik lees even vers 25 erbij. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb. De tweede schriftlezing uit Johannes 16, vers 5 tot vers 15. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Tot zover de schriftlezing. Als hij komt. Johannes 16. Jezus bereidt zijn discipelen voor op zijn vertrek. De hemelvaart. Maar ook op de komst van de Heilige Geest. Dat is het wat we vinden in Johannes 16. Dat betekent dat ze straks alleen zullen staan. En in de omliggende hoofdstukken, met name de voorliggende hoofdstukken, legt de Heer Jezus de consequenties uit tot op zekere hoogte, voor zover ze dat kunnen vatten. Maar de consequenties zijn enorm. Drie dingen in dit gedeelte. Het eerste, ik ga heen. Ik ga heen. We lezen in vers 5, zegt de Heer Jezus. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Al die tijd was Jezus bij zijn discipelen. 3 jaar lang. En daarvoor, het vorige gedeelte in vers 4. Doch dit heb ik u niet van het begin aan gezegd, omdat ik bij u was. Hij was bij ze. Een heleboel dingen heeft de Heer Jezus niet gezegd tegen zijn discipelen, want hij was zelf bij ze. Hij was zelf het antwoord. Maar later ging hij meer uitleggen en vertellen. En we zitten midden in die hoofdstukken waar hij meer uitleg geeft. Ik wil een voorbeeld gebruiken, heel persoonlijk. Tijdens mijn loopbaan, dat was in de werktuigbouw, ben ik 1 jaar, al die tijd, 1 jaar ben ik werkloos geweest. Ik begon met een lerarenopleiding En ik had me voorgenomen om helemaal te stoppen met de techniek. Ik zette een punt achter de techniek. Ik was mijn baan kwijt. Het was voor mij genoeg. Ik ging door met solliciteren uiteraard. En op de dag dat ik diplomeerde in Rotterdam, dat was 4 juli 2001, had ik mijn eindgesprek voor de nieuwe baan. Dat was een jaar later dan het moment dat ik ongeveer geen werk meer had. Het was een 3-jarig contract. En voor mij was het een buitengewoon fijne baan, een goede baan was het. En ik leerde enorm veel. Veel dingen waren nieuw voor me. En ik had het verschrikkelijk naar mijn zin. En ik was super gemotiveerd. Wat denk je nou, werkloosheid? Ik was enorm gedreven. En heel blij met deze baan. En ik deed van alles. Ik kon goed opschieten met mijn collega's. Maar na 3 jaar, bijna 3 jaar... De verwachting was, ik had een 3-jarig contract gekregen. De verwachting was, nou, dat gaat wel over in een vast contract. Die indruk werd inderdaad gewekt. En ik rekende daar ook een beetje op. Maar, ongeveer april, werd ik opgeroepen voor een gesprekje. Met een directe chef, met een manager. En ik kreeg de mededeling, de nieuwe personeelschef had besloten om mijn arbeidsplaats te schrappen. Ik voelde een beetje aankomen wat er in de lucht hing, maar het kwam als een donderslag aan een heldere hemel. Wat nu? De rest zal ik je niet vertellen. Wat denk je van de discipelen? Wat daar gebeurde? 3 jaar lang trokken ze met hem op. Ze hadden de mooiste jaren van hun leven. Ze hadden alles achtergelaten. Ze waren hem gevolgd. Ze waren volkomen toegewijd. En ze gingen ervoor. Ineens zegt de Heer Jezus, ik ga heen. Ik ga weg. Wat? Gaat de Heer Jezus weg? Dat kan niet. Hoe moet het dan verder? Dat bestaat niet. Dat is wel de situatie van de discipelen waar ze middenin zaten. En we hebben niet gelezen. Maar in dit gedeelte en het vorige gedeelte spreekt de Heer Jezus over schreien, over weeklagen, over droefheid, over moeilijkheden. In één klap zouden ze het alleen moeten klaren. Het leek volslagen onmogelijk. Ons thema is als Hij komt. Ik ga weg, zegt de Heer Jezus. Hij zou teruggaan naar de Vader, de hemelvaart. En daar wijst hij ook op. Hij zegt het in duidelijke woorden. In vers 5. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En dan vroeg hij toe, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? De Jezus was er zo vol van. Het hield hem zo bezig. Maar op een of andere manier waren ze in beslag genomen door hun eigen wereld. Ze zagen alleen hun eigen horizon en niet meer dan dat. Ze beseften het enorme gemis. Moet je voorstellen, de Heer Jezus met wie ze zo opgetrokken hadden. En ze hadden van alles meegemaakt. Ze hadden gezien hoe hij wonderen deed. Hoe hij mensen in hun noden voorzag. En hoe hij antwoorden wist te geven. Hoe hij de meest felle tegenstanders, de meest gemene tegenstanders kon vellen met de waarheid. Ze hadden gezien zijn liefde voor het verlorene. Ze hadden gezien zijn ontferming voor de scharen. Ze hadden de evangeliën staan er vol van. Lees ze maar. En dan weet je wat ze gezien hebben. Ze hebben getuigd van wat ze gezien hebben. Deze evangelisten, deze vier evangelisten. Ze zullen Jezus verschrikkelijk hard missen. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Soms is de waarheid hard om aan te horen. Maar het is wel waarheid. In vers 7 zegt de Heer Jezus, in vers 6, maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Ik zeg u de waarheid, zegt hij. De Heer Jezus zei de waarheid tegen zijn discipelen. Sta je open voor de waarheid? Sta je open voor de waarheid van dit boek? Ook als het indruist tegen je eigen opvattingen, misschien tegen je eigen keuzes. Dit woord houdt stand, en Luther zei dat, zal geen duim breed wijken. De waarheid blijft staan. Ik zeg je de waarheid, het is beter voor u. Het is nuttig, zegt hij eigenlijk. Het is nuttig voor u dat ik heen ga. Je hebt er je voordeel mee. Toen ik mijn baan voor de tweede keer dan verloor, na mijn 3-jarig contract, toen stond ik heel hulpeloos. Maar ik kan je zeggen, het is voor mij de beste omschakeling geweest van mijn hele carrière. Toen ik alles verloor op dat moment. Vraag maar aan Nelly. Mijn vrouw. Het is de waarheid. De waarheid is moeilijk te verkroppen soms. En dat was ook zo voor de discipelen. Maar de waarheid is radicaal. Ik kan me herinneren toen ik jong christen was. Misschien 1 jaar, 2 jaar christen. Ik reisde stad en land af door Nederland. Omdat ik zo verlangde naar de waarheid. Ik wilde Gods woord horen. Ik hunkerde naar iemand die voor mij de Bijbel kon uitleggen. Die Gods boodschap kon doorgeven. Die mij tegen mij kon zeggen wat God te zeggen had. En mijn hart schreeuwde daarnaar. Waarheid. Het is cruciaal. Wanneer Jezus gaat verder in vers 7. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. De hemelvaart is onontbeerlijk, hebben we net achter ons, de 10e mei. De troonsbestijging van de Heer Jezus was noodzakelijk voordat de Heilige Geest uitgestort kon worden. En hij zegt dan ook, indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Vanaf het moment dat hij op de troon zich kon zetten, aan de rechterhand van de majesteit, dat hij zijn gezagspositie kon innemen, zijn volle gezag, kon hij de Heilige Geest uitzenden. De belofte van de Vader. De verheerlijkte Heer op de troon van het heelal was een noodzaak. Dat is ons eerste punt. Ik ga heen. Het tweede wat ik in dit gedeelte zie is, als hij komt, ook het thema van onze studie, als hij komt, in vers 8, en als hij komt, wat geweldig, als de Heilige Geest komt, en nu staan we net voor Pinksteren in dit gedeelte, en we kijken vooruit wat er staat te gebeuren. Als hij komt, en we denken al die gebeurtenissen vanaf dat moment, en hoe er een enorm keerpunt kwam in de geschiedenis. We lezen eerst verder in vers 8. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. De wereld overtuigen is geen gemakkelijke zaak. Dat valt niet mee. Er is iemand die dat voor elkaar krijgt. Het is een persoon. Let wel, de Heilige Geest is niet iets. De Heilige Geest is een persoon. Hij is de derde persoon van de eeuwige, drie-enige God. Hij is God zelf. Als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid, van oordeel. Drie dingen. Hij overtuigt de wereld van zonde. Waarom? Omdat zij in mij niet geloven. De allergrootste fout die een mens kan maken, is het afwijzen van de Zoon van God. De meest rampzalige keuze die een mens kan maken, is het verwerpen van de persoon van Jezus. Eigenlijk is het in feite, het is de grootst mogelijke stommiteit. Maar het is ook buitengewoon ernstig. En denk aan het woord van Paulus in 2 Korinthe 9, vers 15, waar hij uitjubelt: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. De Heer Jezus is een geschenk. De Zoon van God is een geschenk. Het is Gods gave aan deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Geschonken heeft. Opdat in iedereen in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Eeuwigheidsleven, het nieuwe leven. Een geschenk. Het is genade. Alleen genade. Dit missen is zonde. Zonde is het doel missen. We denken vaak in termen van regeltjes en wetten. En daar zijn we heel goed in reglementen en regelgeving. Maar dit is veel meer dan regelgeving. Dit overstijgt alle regelgeving ooit. Mis je Jezus, dan mis je Gods plan en zijn bedoeling. Wat een ontzettende tragedie. Nu, het is de Heilige Geest die de mensen overtuigt van deze ontstellende zonde. En als mensen harten dat vatten, dat gaan verstaan, dan weten ze niet waar ze moeten staan. Dan vallen ze, dan werpen ze zich neer voor Gods aangezicht. Dan worden ze overtuigd. Dat is een werk van de Heilige Geest. Het is een werk van God. Het is niet een mensenwerk. Het is God die dit kan bewerken. Hij overtuigt van zonde, de persoon van de Heilige Geest. Het tweede wat hij doet is, hij overtuigt van gerechtigheid. De Heilige Geest zal leren, hij zal onderwijzen. We lezen in vers 10. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader. Wat gebeurt er? Het voorbeeld vertrekt. Als hier Jezus op dat moment weg zou gaan, dan was dat grote voorbeeld, Jezus Christus, de Zoon van God, was van het toneel verdwenen. Wat is rechtvaardigheid? Je kon het zien. De Heer Jezus kon zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zijn hele leven hier op aarde was één grote verkondiging van rechtvaardigheid, van gerechtigheid. In de reden van Stefanus in Handelingen 7, die lange, enorme reden die hij houdt voordat hij gestenigd wordt, is een korte zinsnede. Hij noemt de Heer Jezus op een bepaalde manier als hij zijn hoorders aanspreekt. De komst van de rechtvaardige, zegt hij. Hij is de rechtvaardige. En deze rechtvaardige, als hij zou vertrekken, dan ontstaat er een hiaat. En het is de Heilige Geest die dit overneemt. Het derde wat de Heilige Geest doet is overtuigen van oordeel. Van oordeel. Omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. En misschien staan we daar niet vaak bij stil, maar dit is een enorm belangrijk feit. En de Heer Jezus heeft al eerder, ik dacht in Johannes 12, er iets over gezegd, dat nu een oordeel over de overste van de wereld kwam. En de Bijbel is klaar en duidelijk over de einduitslag. Het is één grote strijd. Dit leven hier op aarde. En daarna nog een periode. Korte periode. Maar Een grote strijd. Hoe zal de uitkomst zijn? Waar loopt het op uit? Wie gaat dit winnen? Openbaring 20 is een bijzonder hoofdstuk voor een aparte Bijbelstudie, maar ik haal er een paar stukjes uit. Openbaring 20. Het gaat over het duizendjarig rijk, wat hier op aarde zal plaatsvinden, in historische zin. In Openbaring 20 vers 1 staat: en ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, en de Satan. En hij bond hem. 1000 jaren. Dus 1000 jaar rijk. Hij wordt 1000 jaar lang gebonden. Maar wierpen hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren volleindigd waren. Daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten. Dat gaat gebeuren in het 1000 jaar rijk. En dat lezen we ook verder in ditzelfde hoofdstuk. Vers 7. En wanneer de 1000 jaren volleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dat is in het 1000-jarig vrederijk. Dat is een stuk voor ons. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand der zee. Het zal een ontzettende strijd zijn. En ze kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de lege plaats der heiligen en de geliefde stad. In dat 1000-jarige vrederijk gebeurt dat. En vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen. Deze legers worden vernietigd. En de duivel, en daar gaat het mij nu om, die hen verleiden, want dat is wat de duivel doet in onze dagen, en ook in het 1000-jarig vrederijk, dat korte stukje aan het eind, wat hier beschreven staat, werd geworpen, waar? In de poel van vuur en zwavel, waar ook de beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. En de duivel weet dit. Hij is een verslagen vijand. De Heer Jezus heeft hem verslagen aan het kruis van Golgotha. Heeft een geweldige overwinning binnengehaald. En die overwinning is een feit. En de Bijbel geeft ons de einduitslag van die strijd. Nu, we gaan weer terug uit het 1000-jarig rijk. Weer een paar duizend, hoeveel weet ik niet, maar meer dan 1000 jaren terug. Nu zitten we in Johannes 16. En wat doet de persoon van de Heilige Geest? Wat doet hij? Heel eenvoudig. Hij zal overtuigen van oordeel. In Johannes 16 vers 10. Omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. De uitslag is bekend. Er is voor ons nog een strijd die voor ons ligt. De Heer Jezus heeft de strijd gestreden. Hij is voor ons uitgegaan. En heeft alles overwonnen. En beschrijft Paulus niet een stukje, een beetje over als hij zegt in Romeinen 8. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. De overwinning is ons geschonken in de persoon van Jezus Christus alleen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij gaat voor ons de Bijbel openen. Hij legt ons uit wat er allemaal gebeurt. En hoe meer je dit boek gaat lezen, hoe meer dat je gaat fascineren. En ik snap niet dat er mensen zijn die weinig in hun Bijbel lezen. Ik snap het niet. Ik heb een honger naar de Bijbel. Ik verlang naar Gods woord. Als ik 's morgens tijd neem om te gaan lezen, ik verlang naar. Net zo reëel als mijn ontbijt. Elke morgen neem ik mijn geestelijk ontbijt. Ik heb het nodig. En het is zo belangrijk dat we ons laten onderwijzen door de persoon van de Heilige Geest die klaar staat. Hij zal ons niet forceren. Hij gaat ons niet duwen. Je moet een stuk gaan lezen. Zo werkt het niet. Hij probeert onze nieuwsgierigheid wakker te krijgen. Hij probeert de liefde in ons hart te verwekken. En te laten zien hoe geweldig de Heer Jezus is. En hoe meer we zien van de Heer Jezus, hoe meer we een verlangen krijgen naar zijn woorden. Dan gaat het spontaan. Het is niet iets opgelegds. Het derde, wanneer hij komt. Wanneer hij komt, vers 12. Nog veel heb ik u te zeggen. Zie je dat? Nog veel heb ik u te zeggen. Fijn, hè? Ja, ik zeg dat niet. Dat zegt Christus. Ik heb nog veel tegen je te zeggen. Dat zei hij hier tegen de discipelen. Maar over hun hoofden ook tot ons. Er staat erachter. Maar gij kunt het thans niet dragen. Je kan het nog niet allemaal verwerken. Zegt hij eigenlijk. Het is te veel nog voor je. En Jezus Christus was een volmaakte leraar. Hij wist hoe hij onderwijs moest geven. En niet voor niets zijn de evangeliën met name zo geweldig om te lezen. Dat onderwijs van de Heer Jezus en via de apostel later. De hele Bijbel. Gods woord. En er is zoveel te zeggen. Er is zoveel te vinden in de Bijbel. Er is zoveel te leren. En er is tijd voor nodig. Het is een proces. Er is groei voor nodig in ons eigen leven. En die groei is zo belangrijk. Dat we vooruitkomen. Dat we aan elkaar kunnen zien. Zie, hij komt vooruit. Ik zie verschil. Een jaar geleden en nu. Ik zie gewoon een verschil. En ik bedoel niet dat je in jezelf gaat roeten. Dat is uit een boze. Nee, gewoon geestelijk vooruitkomen. En er is iemand die daarvoor klaar staat. Wanneer hij komt. Wanneer hij komt. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen. Tot de volle waarheid, de gehele waarheid. De hele Bijbel. De volle waarheid in de persoon van Jezus Christus. Want waarheid kun je hier niet loskoppelen van de persoon van Jezus Christus. Dat zullen we binnen een paar, zullen we straks zien in vers 14. De waarheid van de Bijbel. Er is zoveel te leren. Dan even terzijde. Dat betekent niets dat we op een punt komen dat we denken dat we het al aardig weten. Dat we zeggen, nou, ik heb aardig wat bijbelstudies gehad. De Zondagavonden. Een hele serie. Ik heb ze allemaal gevolgd. En nou, ik ben nu toch wel een stukje verder. En dan sta je, voorbeeld van Sidney Wilson. Dan doe je wat je, dat je, alsof je een berg gaat beklimmen. Je gaat echt een stuk omhoog. Geweldig, niet zoveel. En dan kom je op een plateau en je blijft staan en dan kijk je rondom. Oh jongen, wat fantastisch. Maar, dan zie je dat die arme stakkers daar beneden lopen. Ach, wat sneu. Maar wacht eens eventjes. Als jij omhoog kijkt, heb je de piek wel gezien? Heb je de eigenlijke berg wel gezien? Er is nog veel meer om te leren. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij neemt ons de berg op. Hij leert ons. Hij onderwijst ons de volle waarheid. En daar heeft de persoon van de Heilige Geest een volle taak aan. Hij is daarmee bezig. Hij doet dat persoonlijk. Hij doet dat als gemeente. Hij doet dat wereldwijd. En hij doet nog meer. Dat is het eerste wat hier genoemd wordt. De volle waarheid. Het tweede wat genoemd wordt is de toekomst in vers 13. Het tweede gedeelte van vers 13. Zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Wat voor je ligt. Het profetische woord. In de eerste plaats. Maar ook je eigen weg. De dingen die voor je liggen. Hij leert je dingen. Maar bovenal het profetische woord. Wat hij nu aan het doen is. De tekenen van de tijd. Het herkennen van de tijd vlak voor de komst van Jezus Christus. Vooruitblikken. Vooruit. Kijken. En dan het derde wat hij doet in vers 14. En dat heeft te maken met wat ik zei over de waarheid. Vers 14, hij zal mij verheerlijken. De Heilige Geest wil niets liever dan de persoon van Jezus Christus centraal neerzetten. Hem verhogen, hem verheerlijken, hem alle eer geven. En je leest niets over de Heilige Geest zelf. Hij haalt eer niet naar hemzelf toe. Het staat, want hij zal niet uit zichzelf spreken. Maar al wat gehoord zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Uit de volheid van de Vader. Al wat de Vader heeft is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Wil je weten of een groep een gezonde groep is, een groep christenen? Wil je weten of een samenkomst, of daar een gezonde geest is, een gezonde leer is? Kijk naar de plaats van de Heer Jezus. Welke plaats neemt Christus in? Is hij het middelpunt? Is de aandacht op hem gericht? Wordt hij verheerlijkt? Gaat de eer naar hem toe? Of gaan we onszelf op de borst rammen? Krijgt hij de eer? Wordt hij verheerlijkt? En kunnen we in zekere zin zeggen als Johannes de Doper, hij moet wassen. Ik moet minder worden. Daar word ik niet minder van. Daar word ik beter van. De Heer Jezus op zijn rechtmatige plaats neerzetten. Centraal. En als het niet zo is, in een samenkomst of in een groep gelovigen, boer, pas op je kip. Wanneer hij komt. We begonnen met het achtste vers. Als hij komt, de titel. En we kijken even vanuit het moment van de discipelen. Nog voordat de eigenlijke gebeurtenis plaatsvond. Maar wat kregen ze in één keer een vooruitzicht? We hebben makkelijk praten. We kunnen terugkijken. We kunnen onze Bijbel lezen. Maar ze had 0,0 van het Nieuwe Testament. Ze hadden de Hebreeuwse Bijbel. Maar er waren geen geschriften van het Nieuwe Testament. Ze hadden alleen de woorden van Jezus. En daar moesten ze het mee doen. Het was geweldig. Maar ze konden vooruit zien, vanaf dat punt, de komst van de Heilige Geest. Nou, nu vanmorgen heb ik een thema benadrukt. Ik had ook Handelingen 2 kunnen nemen. Dat heb ik misschien een andere keer gedaan. Maar ik heb heel bewust dit gedeelte genomen, omdat het zo belangrijk is. Maar toch, we stappen even over naar Handelingen 2, naar de eigenlijke gebeurtenis. En dat doe ik super kort. We lezen één vers. We lezen de uitkomst. Handelingen 2, vers 33. Na de geweldige gebeurtenis krijgen we de uitleg van Petrus. En dat is een hele toespraak, maar ik pak er een kernvers uit. En dat is vers 33. Nu, hij, Jezus Christus, dan door de rechterhand van God verhoogd is. Hij heeft de troon bestegen. Hij is verheerlijkt. En de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, omdat hij die positie innam, kreeg hij de belofte van de Vader. Zegt Petrus, heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en gij en ziet en hoort. De uitstorting van de Heilige Geest is een feit. Het is gebeurd. Het heeft plaatsgevonden. Hij is gekomen. Als hij komt. Amen.